Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Wij zijn bezig met de behandeling van de Heidelberger Catechismus, het stuk der dankbaarheid. Vandaag de eerste bede uit het Onze Vader, nadat we de wet behandeld hebben, Gods naam, de relatie tussen gebod en gebed. Dat stuk van de dankbaarheid bestaat voornamelijk uit twee delen. De wet en het Onze Vader, gebod en gebed. Waarom is dat eigenlijk zo? Wel, dat gebod wordt eigenlijk getekend, behandeld als een tekening van hoe wij uit dankbaarheid voor de verlossing in Christus zouden moeten leven. Maar omdat daar in de dagelijkse praktijk van ons leven, doordat wij in zonden ontvangen en geboren zijn, en doordat wij in een gevloekte wereld leven, dat we vergeten sommige mensen wel eens, met al dat genot en zo, maar omdat er van die heiliging van Gods naam en van dat hele gebeuren van de wet in ons leven eigenlijk geen zier terechtkomt, wordt direct daarna het Onze Vader behandeld. Het gebed om Gods genade, dat die geboden, die 10 woorden, toch blijven staan in ons leven, op de een of andere wijze. Daarom dus eerst gebod en daarna gebed, waarbij je nooit genoeg kunt onderstrepen tegen heel de wettische geest van de hele christenheid in, die er altijd is geweest en zal blijven, dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid niet is, gij zult dit en gij zult dat en gij zult dat niet. Maar het voornaamste stuk van de dankbaarheid is het gebed. Niet het gebod. Dat is één. Maar heb ik al eerder geprobeerd om uit te leggen dat er een diep innerlijk verband is tussen de geboden in Gods wet en tussen de beden in het Onze Vader is dat ook. En dan hebben ze ook nog een diep onderling verband. Ik noem het maar de H-constructie. De grote H, de wet, de 10 geboden, het Onze Vader. Die hebben onderling een hele samenhang. En die hebben naar elkaar toe ook nog een samenhang. Eerst krijgt u in de wet, beginnen we eerst met de innerlijke samenhang van de 10 geboden. Eerst krijg je daar de aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Met andere woorden, Heere Verlosser. Dat is mijn naam. Om die naam gaat het altijd. Om die naam gaat het alleen. Zo openbaart God zichzelf, zo maakt hij zich bekend, zo onthult hij zich. En na de openbaring van Gods naam volgt daar logisch het tweede gebod, want die naam die moet ook gelden in het uiterlijke leven. En daarom heeft dat gebod als doel om de dienst van die naam zuiver te houden. Maar die naam wil niet alleen maar gelden in het uiterlijke leven, die moet ook gelden in de tijd. Dus volgt daar het gebod achteraan, de afzondering van een sabbatdag, een rustdag voor de dienst van die naam. En die naam die wordt uitgeleefd in de dienst aan de naaste, want de naaste dat is het beeld van God. En als je aan God ontvangt en mag geven, mag je ook ontvangen en geven aan het beeld van God, de naaste. Daar komt de hele tweede tafel van de wet. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En tenslotte wordt na het uiterlijke leven ook ons innerlijke leven door die naam gereguleerd en beheerst. En wordt in dat laatste gebod onze innerlijke verkeerde begeerten stopgezet door Gods naam, de macht van die naam. Nee, God zet niet de begeerte stop, moet je nooit meer zijn. Mensen die denken dat alle begeerte fout is, bent u wel, alle begeerte is goed. Zelfs ook de seksuele begeerte heeft God zelf geschapen, Godzijdank, gelukkig maar. Maar de verkeerde begeerte. Gebruik van andermans vrouwen, mannens spullen. Dat wordt geremd, gericht, door de naam beheerst. Verboden. En dan is de cirkel rond. De naam van God staat centraal van boven tot beneden in die 10 geboden. Dat is de eerste poot van de H. Zo'n innerlijke samenhang is er ook in het Onze Vader. Dat is de tweede poot van de H. Eerste bede, uw naam worden geheiligd, richt zich ook weer op de naam van God. Maar dan moet er ook een ruimte zijn waarin je naam geheiligd wordt. Uw koninkrijk komen, dat is de ruimte waarin die naam geheiligd wordt, in het koninkrijk. De derde bede, onderwerp de wil van de mens, van de onderdanen in dat koninkrijk aan de naam van God. Uw wil geschieden. De vierde bede die zegt, wij leven ook van die naam en wij teren op die naam. Geef ons heden uw dagelijks brood, ons dagelijks brood. En de vijfde bede pleit op die naam. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En dan de zesde bede krijgen we een wapen tegen de boze aangereikt. Verlos ons van de boze om tenslotte in de, wat wij dan noemen de elevatio of de doxologie, in de verheerlijking en de grootmaking en de lofprijzing van die naam te eindigen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Zowel in de wet, die geboden, als in het onze Vader, gaat het en draait alles altijd en alleen om Gods heilige naam. Heere, verlosser, redder, zaligmaker, uitleider. Er zit dus een innerlijke samenhang in het 10 geboden, een innerlijke samenhang in het onze Vader. Maar dan hebben ze ook nog een onderlinge samenhang. Het is niet zomaar dat ze allebei in dat stuk van de dankbaarheid worden behandeld. En het is jammer dat velen dat helemaal niet zien of overslaan. Beide hebben een onderling, want de wet begint met de openbaring van Gods naam als Heere en Verlosser. En omdat hij zich zo bekend heeft gemaakt, begint het onze Vader gelijk met het aanroepen van die naam. Onze Vader! En het gebod om Gods naam niet af te beelden, niet te ontheiligen. Maar juist de heilige in het tweede en in het derde gebod, dat is voor ons niet te volbrengen. Daarom leert de Heer Jezus ons gelijk in de eerste bede te bidden, uw naam worden geheiligd. Want ik kan het niet. Ik kan het ook niet met uw hulp, al zeggen wij dat vaak. Moeten wij achter die, wij kunnen dat niet. U alleen kunt ervoor zorgen dat dat gebod in mijn leven toch nogthans blijft staan. Door uw genade. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena. Gena. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus. Daar moet je wezen hoor. Nergens anders. Krachten. Om die te doen. Zelfs dat zou door meneer Visser al te veel vinden, zou hij zeggen. Dat ze in ieder geval enigszins tot de uiting komen in mijn leven. Uit dankbaarheid. En het gebod om het, de Sabbatdag te heiligen. Dat vindt dan weer zijn vervulling in die bede. Uw koninkrijk komen. Want dan wordt dat koninkrijk gebouwd. En daar worden Gods onderdanen door de prediking vergaderd in de eredienst. En dat wordt geplant in de harten en levens van de gemeente. En zo in de samenleving. En het eren van vader en moeder. Van de overheid, het niet doodslaan, het niet echt breken, dat soort geboden vindt zijn vervulling in de bede. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En het niet stelen vindt zijn vervulling in die bede. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat ik het niet jat. En dat valse getuigenis spreken, dat liegen enzovoort. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat niet begeren van andermans huis en andermans vrouw en andermans spullen. En alles wat niet van ons is, dat vindt direct zijn vervulling in die bede. Leid ons niet in verzoeking. Er zit dus niet alleen maar een innerlijke samenhang in de wet en in het onze Vader. Er zit dus ook nog een onderlinge samenhang van gebod naar bede, begrijpt u wel? Ik noem het met de H-constructie en kun je wel onthouden, de H van Halleluja. Dan hoop ik dat u iets beter begrijpt waarom die twee samen na elkaar behandeld worden in de Heidelberger catechismus. Nou heeft God zichzelf dus in die aanhef van die wet geopenbaard als de Heere uw God. Onze God. Wonder, wonder. Niet als ik ben de Heere uw vijand. Dat zou logisch zijn. Maar wij werken niet in de kerk met logica, maar met theologica. Ik ben de Heere uw God. Hand uitgestoken. Ik ben uw uitleider uit Egypte. En Egypte staat symbool voor het rijk van de Satan. En de farao staat symbool voor de duivel zelf. Die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben de Heer uw God, gemeente van de Heer Jezus Christus. Die u door Christus, Oude Testament via Mozes, Nieuwe Testament via de middelaar van het Nieuwe Testament, Christus hebt uitgeleid uit het diensthuis van de Satan. Ik hou me niet verre van u. Ik bemoei me met u. Ik zoek u. Ik heb u lief. Ik wil met u een relatie. Ik wil met u een verbintenis hebben. Ik wil met u in een verbond leven. Waar elk huwelijk, of men nou gelooft of niet, een foto van is. Daarom moet de kerk niet te gauw huwelijken weigeren. Want elk huwelijk is in principe christelijk. Of de mensen het wel of niet geloven. En daarom is het altijd goed als samenwonenden stoppen. En mag je daar een zegen over vragen als ze daarover stoppen. En een zegen vragen over dat huwelijk. Dat God erbij wil komen. Dat is een afbeelding van zijn verbondsrelatie. We hebben geen God om bang voor te zijn, maar een God om blij mee te zijn. En dan gaan we naar het tweede punt. Waarom begint nou het Onze Vader met Gods naam? Nou, misschien zegt er iemand die een beetje slim is. Ja, dat heb ik nou wel begrepen, want daar beginnen die geboden ook mee. Ja, natuurlijk, ook dat. Maar het heeft nog een reden. Kijk, als wij bidden, wat gaat er dan voorop als wij bidden? Wat ligt er vooraan in ons hart en wat komt er als eerste uit onze mond? Ja, mijn leven, mijn situatie, mijn nood, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn... Stel je, iets, altijd iets van ons ziet u daar in gedachten iemand bidden, heel ernstig en serieus. Geen sleurgebed, geen afraffelgebedje, geen gewoontegebedjes. Ik zeg niet dat je ze niet moet blijven doen, maar eigenlijk... Nee, hij bidt, zijn lichaam schokt mee, tranen vloeien over zijn wangen, die man is in pure nood en ellende, zijn mond gaat open en we horen niks. Wat zou hem bewogen houden, denkt u? Lichamelijke, geestelijke nood, verlies van zijn vrouw, haar man, zijn vrouw, zijn kind, gaat zijn ziel gebukt onder een zware schuld? Is het die vader misschien, wiens zoon in het water drijft? Dan beweegt hij voor God op en neer, mijn jongen. Mijn lichaam, mijn gezondheid, mijn kind. En dan kun je soms stil van worden, onder de indruk van raken. Ik kwam ooit eens binnen bij iemand in de Meidoorn, een straat achter hem. En ik riep volk en ik zag hem niet. En ik kom zo in die schuur daartussen, als er pakjes vogelen zaten, zo, daar lag hij op zijn knietjes. Toen ben ik weer zachtjes weggelopen. Ja... Maar als je afstand neemt, dan moet je zeggen, dat is toch zelfzucht uiteindelijk de drijfveer in dat gebed. Eigenbelang. Dat is het gebed van de mensen na de zondeval, kan ook niet anders. Want in ons is de wet aan duigen gebroken. De 10 geboden en die samenhang is in ons helemaal tot een chaos geworden. Daarom is er zo'n strijd voor nodig, want alles wil er maar uit, dat beest in ons wil alle kanten uit. En die wil zich vergrijpen daar, en die wil heel veel van dat, en die wil 100 vrouwen, en die wil weet ik veel wat we allemaal willen doen. Ik val ook wel eens een keer, jazeker. Daar ben ik niet trots op. Dat is het beest. Maar nou op Jezus letten. Mijn Jezus. Mijn verlosser. Hij bidt ook. Oprecht, ernstig, vurig. Geen sleurgebed. Geen gewoonte. In Gethsemane bidt hij tot bloedend zweet toe. Dat is geen spiegelgevecht hoor. Dat is geen luchtgevecht. Hij worstelt en vecht met God en op hem beweegt lichamelijke en geestelijke nood en lichamelijke en geestelijke pijn. Maar wat komt er nou het eerst over de lippen? Mijn, nee, nee, wat ligt er vooraan in zijn hart? Wat is zijn grootste zorg? Dat is... Die ongebroken wet, de eerste geboden, de naam van God, de eer van Gods naam, dat die naam zuiver mag blijven en bewaard van de tormenten en de aanvallen vanuit de hel en van de duivel. Uw naam worde geheiligd, dat is het eerste gebed. Dat is wat. Dat de schitterende eer en glorie van de Gods naam niet kapot gemaakt zou worden. Ook niet in zijn tot bloed zwetende leven en lijf. Want als Jezus faalt in zijn missie richting kruis, opstanding, hemelvaart, dan is Gods naam kapot en ons heil kapot. En dan is Gods glorie en Gods eer verscheurd. Nee, het gaat om zijn ambtelijke missie en om zijn werk. Om dat goed te verrichten moet hij eerst bidden om de heiliging van Gods naam. En zo staat in tegenstelling tot ons in Jezus de innerlijke samenhang van de wet nog ongebroken in zijn hart gegrift. Gebod na gebod na gebod na gebod. En net als in de wet gaat de eerste tafel voorop. Uw naam, uw rijk, uw wil. Legt er nooit voor niks de nadruk op. Daarna past de tweede tafel van de wet. Ons brood. Onze schulden, ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Dus zowel gebod als gebed zeggen God eerst. God en zijn verlossende, zijn reddende, zijn zaligmakende, zijn uitleidende genade en liefde in Christus gaan altijd voorop en vooraf, zowel in de leer als in het leven. God eerst moet ons meer waard worden dan al het menselijke. Maar als er iets van ons voorop zou gaan, dan gaat de zonde vooraf aan de genade, dan gaat de mens vooraf aan God. Ja, zo is het niet. Dan zou God in onze dienst komen. Wij bijna de schepper en hij onze schepping. Wij de werkgever en hij de werknemer. Met eerbied bedoeld, zo bidden veel mensen hoor. Dan zou hij onze zondige verdiensten nog een beetje moeten afwerken en bijpolijsten. Verstaan we dat? Dat is bij heel veel zogenaamde christenen hoor. God mag dan met eerbied bedoeld hun vroomheid, hun verdiensten, hun christelijkheid, hun heiligheid een beetje bijwerken en aflakken om het zo te zeggen. En dan mag hij er nog een lintje als lid van verdiensten van de orde van het hemelse rijk opplakken. Tjonge jonge, wat een mens. Bah. Maar zo is het niet en zo zal het nooit worden. Eerste verlossing. God vooraf. God voorop, daarna de dankbaarheid, de mens als laatste. En hoe ziet die verlossing, en dat ziet eruit in Christus, als een gekruiste. Zo ziet de verlossing eruit, als een stervende. De Via Dolorosa, de weg der smart, dat is de weg van de verlossing, ook in ons leven. En hoe ziet de dankbaarheid eruit? Opwekkingsversies zingen. Hoog van de christelijke toren blazen, alsof wij wel weten hoe een christen zich moet leven. Nee. Belangrijkste stuk van de dankbaarheid, bidden, 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 o God vergeef, o God help ons, o God uw naam in mijn leven, o God uw naam in mijn gezin, bidden, 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 met gevouwen handen, gaat in uw binnenkamer, heb ik jaren geleden over gepreekt, in uw midden, geloof ook in deze kerk, gaat in uw binnenkamer, in je tameion staat er, hoort u het goed? In uw binnenkamer en bid daar al dus onze Vader. Niet aan publiek met allerlei gebedsamenkomsten en heel veel uiterlijk vertoon op de hoeken van de straten. In uw binnenkamer, in de afzondering. Doen jullie dat nog, broeders? En u daar en jullie en jij, bidden we nog afzonderlijk? Nemen we nog stille tijd? In je binnenkamer. Weet u wat die kamer is? Weet u dat nog? Dat weten de meesten niet meer, ben ik bang. Tameion, dat is de koele voorraadkamer onder in het huis in Israël. Al je trappetje naar beneden. Want je had geen koelkast en geen stroom. En daar zat dan een, dat werd in de grond uitgegraven. En daar zaten al die puntige vazen waar de wijn in zat. En waar het meel in zat. En waar de granen in bewaard werden. En allerlei sappen. Daar was het koel. Val je niet zo snel in slaap. In zo'n kamertje in Salem met 27 graden. Dan val je gauw in slaap. Maar daar beneden niet. Is in een auto ook niet goed als je die verwarming te hoog opzet. Word je slaperig. En dan word je ook niet zo snel gestoord. Want niet heel de dag door willen de mensen maar naar beneden in die kamer. Niet. Het is lekker rustig. Nou zegt de Heer Jezus, als je nou wil bidden, moet je daarheen gaan. Te midden van de voedselvoorraden. Kan je gelijk zien van wie je dat allemaal hebt. En dan moet je tot de gever van die voorraden bidden. En om uit de voorraadkamer van zijn genade te putten. Stille tijd. Zo voor jezelf. Doen jullie dat nog? Want je kunt wel mooi aan tafel met z'n allen zo'n gebedje opdreunen. En afraffelen. Maar echt bidden is jezelf afzonderen van de wereld. Voor God en met God. Dat is iets wat het kloosterbestaan wel heeft begrepen. Ik geloof dat God de mens voor het huwelijk geschapen heeft om allerlei ellende op seksueel gebied te voorkomen en niet voor levenslange afzondering met leden van het eigen geslacht. Er is genoeg ellende van gekomen, dat is wel bewezen. Want het beest zit ook in paters en in nonnen natuurlijk, maar desalniettemin is de gedachte van het plaatsvervangend bidden voor de wereld in afzondering wel een Bijbelse gedachte. Daar zeggen ze vaak, die mensen hebben geen tijd, die moeten zo hard werken, dat doen wij dan wel. Je hebt ook protestantse kloosters, weet u dat? Een paar, niet veel, maar je hebt ze wel. Daar zit een Bijbelse gedachte achter. Maar ja goed, dat zijn dingen, dan begeef ik me op een zijweg. Het gaat om God als verlosser. Gij gaat in uw binnenkamer, onze Vader. Maar dat vraag je ook, zegt de catechismus, als je bidt uw naam worden geheiligd, dan bid je, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Dat is het eerste. Er is natuurlijk tegenwoordig heel veel geloof, steeds meer weer lijkt het wel, tenminste zo noemt men dat dan in de media. En allerlei soorten godskennis, iedereen heeft wel weer iets. En dan hebben we het over het ietsisme. Whatever that may be. Maar God kennen zoals hij zich heeft geopenbaard in de Bijbel. God kennen zoals hij gekend wil zijn. Dat is voor veel mensen in Nederland nog een vreemde zaak hoor. Want van die God willen ze niks hebben. Niks weten. Ze hebben vaak hele vertekende, vage en soms wanbeelden en valse beelden van God. Dus God wil zich laten kennen. Laat zich kennen. Geef als het ware zijn visitekaartje in de Heilige Schrift. In de brievenbus van uw leven. En daarom is het nodig dat wij bidden, onze Vader, geef dat wij u recht kennen. Recht goed kennen als een God van uitleiding en verlossing en genade. Niet als een God van wettigheid, niet als een God van oordeel en dreunen en hel en verdoemenis, maar als een God van liefde uiteindelijk. Dus dat was het tweede. Die naam het eerst. Niet alleen maar omdat hij zowel in de aanhef van de geboden staat als in het Onze Vader, maar ook omdat wij na de val die naam van God eigenlijk kwijtgeraakt en onze eigen naam belangrijker vinden. En de Heer Jezus dus de naam van God wel hoog heeft staan. Derde gedachte, dat wij hem recht kennen. En wat is dan de heiliging van Gods naam? Hem groot maken in al zijn werken. Je mag God kennen als een uitleidende God. Dan heilig, wat is dat ook alweer, heiligen die naam, afzonderen. Dan ga je de bijzondere waarde van die naam erkennen en beleiden en afzonderen van alle andere namen in de wereld. Maar hoe kunnen we Gods naam nou het beste kennen? Want wie die naam het beste kent, die zal hem ook het hartelijkst lief hebben. Nou zegt die catechismus dan volkomen terecht, wie bidt uw naam worden geheiligd, vraagt dus eerst, geef dat wij u recht kennen. als een verlossende God en Vader. En daarna dat wij u in al uw werken, waarin u uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid, klaarlijk en helder laat schijnen, heiligen, roemen en prijzen. Al uw werk. Dat wil dus niet zeggen dat wij in die werken zo moeten opgaan alsof het om die werken gaat. Nee, dat die werken zijn net de schilderijen van de schilder. Tijdje terug zijn mevrouw en ik in Amsterdam geweest in het Rembrandthuis. Schitterend, schitterend. Mooi, mooi. Als je dat ziet, dan denk ik zou die Rembrandt zo graag eens gekend willen hebben. Als je dat kan, wat moet dat voor een apart mens geweest zijn? Als je nou al Gods werken beschouwt, dat is als het ware de draden van zijn kleed, daaruit is zijn hele mantel, die schitterende veelkleurige mantel gemaakt, en daaronder klopt zijn vaderhart. Nou, wij speuren de werken van God na om de schoonheid van het vaderhart daaronder te ontdekken. Nou, al de werken van God, niet alleen de schepping, de natuur en de Bijbel dan verder dicht laten. En ook niet alleen maar de Bijbel open doen en vroom met Bijbelteksten strooien als met pepernoten en voor de rest om je heen geen oog hebben. Al Gods werken. Ook in een bloem. En in een bij, en toen we vanmorgen terugreden, mevrouw en ik in die mooie rood wordende klimop langs de kant van de weg, en de wolkenpartijen, en in een mier, maar ook ze spraken in verwoestende oceanen en vernietigende orkanen en tornado's. Gods werken in de wonderlijke samenhang van een menselijk lichaam en de medische weten, onvoorstelbaar. En in kunst en cultuur. Ook bij andere volkeren. Gods werken opmerken in de weg die God gaat met Israël en met zijn gemeente, ook in onze plaats. Ook na al die ellende. Tot de dag van vandaag, dus je moet de krant ook goed lezen, er zit ook Gods werken in. Als je er maar oog voor hebt, Gods werken opmaken in de geschiedenis en opmerken in de tekenen van de tijden, in Israël met name. Niet alleen maar blijven hangen tot wat er zich in Katwijk en omgeving afspeelt en verder niet. Tot wie er doodgaan in Katwijk en verder niet. Zoals ik ooit meemaakte in Doorn, bij die week voor gehandicapten. Ja, het was wel aardig. Zoals morgens vroeg, was dat een prachtige week. En daar niet van. Maar ik dacht, zouden de mensen nou niet wat breder denken? En dan zaten ze morgens zo, ja, je moet maar niet schrikken. Als ik dat vertel, zaten ze om een uur of 8:30 zo in de centrale hal. Twee van die Katuxe vrouwen, weet je wat, beetje Katux. Met Leids Dagblad. Wij bellen er nog door, je leu. Wel niet, maat. Alle gaan de vreemden en een paar lionairs. Ja, alsof alleen maar Katwijkers dood kunnen gaan, zeg. God woont niet alleen maar in dit dorp en in je gezin en in je familie. En in Katwijk, God woont overal, op bergen en in dalen en omhoog en omlaag, in de diepte, ver weg en dichtbij. Al Gods werken opmerken, zult u dat onthouden, dat je niet te bekrompen en te benauwd wordt. En alleen maar bezig ben met mieren, mizelarijtjes. Mag je niet nieuwsgierig zijn als christen. Velen zijn zo gezapig. Velen zijn zo tevreden, gaan nog dood van tevredenheid. Als de dominee maar precies zegt wat ze willen horen. Als die maar precies doet wat zij willen dat hij doet. Als die maar liefst 20 bezoeken per dag doet, niks over de politiek zegt, want dat kan onrust baren, dan is het wel goed, want een ellende en een armoede is dat geworden. Vind je het gek dat die kerk afsterft? Is toch niet gek? We zijn zo anders geworden als in de tijd van de reformatie. Toen waren de gemeenten en de kerkenraden zuinig en trots op hun predikanten, die keien waren in geschiedenis, in sterrenkunde. In taalkunde, die zich juist op de kansel tegen de overheid durfde keren. En ook de overheid durfde kapittelen in de naam van de Heere. omdat de overheid ook onderworpen is aan God. Maar wij, nee. Wij zijn vergeten dat de godsdienst de broer van de politiek is. Wij willen met die broer niks meer te maken. Weet u dat die prekers in de na de reformatie disputeerden soms met de burgemeesters en de wethouders. En die zeiden, u gaat te ver of dat kan u niet maken. En dat werd ook niet in dank afgenomen door de politiek, dat begrijpt u wel. Dat hoort bij het profetische deel van onze taak. En nu geen politiek hoor, geen kritiek hoor. Maar houden kerk en politiek angstvallig uit elkaar, zo laf zijn we geworden. Heeft God nou geen woord meer voor de wereld? Nee, we doen ook mee aan dat kleine privé koelkastgeloof. U in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. En ik trek daar voor het gemak even drie cirkels. De buitenste, dat is al uw werken, de schepping, de wereld. Daarbinnen de schepping, de verlossingscirkel van de Heer Jezus Christus. Die de werkelijkheid verlost van vloek, zonde, schuld, dood en verderf. En in het midden dat kleine cirkeltje, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont, als een piramide. Daarboven, straks. En dan kan ik alle dingen die hier en nu in het groot geschieden, maar ook in mijn kleine leven geschieden, plaatsen in het juiste licht. Van cirkel tot cirkel, tot toekomst, of liever nog, in het licht van het verleden, van de schepping en de zondeval, in het licht van de verlossing door de Heer Jezus Christus, in het licht van de eschatologie, de toekomst. Van zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan kan ik ook een klein beetje iets gaan verstaan van de samenhang in al die werken. Ja, ik zit hoog vanavond misschien, hoe moet u me maar vergeven? Dan ga ik iets verstaan vanaf de mug die sterft in het web van een spin. Tot de grootste massagraven en volkerenmoorden. En zelfs van de tumoren in mijn lijf. Begrijpt u? Van de verborgen gangen die God in al die werken gaat. En ik ga ze leren roemen en heiligen en prijzen. Want het gaat op huis aan mensen. Hoe je het ook draait of wendt. Laatste gedachte. Anders wordt het te lang. Heiligen van Gods naam is dus niet hem groot maken in al zijn werken alleen. Maar ook hem groot maken in al ons leven. En daar kan ik heel kort over zijn. Want hem groot maken in al zijn werken gebeurt nog buiten ons. Daar valt de nadruk op wat God doet, dat we daarvan onder de indruk raken. Maar behalve Gods werken zijn er ook onze werken, daden en gedachten. Dat is de slotzin van de kategorie. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden, werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onze wil of door onze schuld niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Nou, dat is het meest onbegrijpelijke van die beden. Want in ons hart zit dat beest, weet u nog wel van vorige week met de jeugddienst. En dat beest zorgt ervoor dat ons leven, onze gedachten, woorden en werken één grote tegenstrijdige chaos zijn vaak. Waarin een bede en een vloek elkaar zo kunnen afwisselen. Waarin een lofprijzing van God en een zondige begeerte naar andermans vrouw dwars door elkaar heen kunnen lopen, weet u dat? Kan allemaal zomaar. En daarom hebben wij de genade van God in Christus nodig als de beestentemmer. Om uiteindelijk in het laatste oordeel tot onze stomme verbazing en diepe verwondering al die schuld, al die zonde verwijderd te zien. En mijn leven volmaakt te zien in overeenstemming met Gods wet en de hele innerlijke samenhang. En in overeenstemming met het onze Vader. In overeenstemming met de Heer Jezus Christus zelf. Dan komt de H van Halleluja openbaar. Al die chaos geschikt en gericht te zien. Tot de eer en de lofprijzing van mijn God. En nou zegt de catechisme dat je daar een heel klein, iets petiterig, miezig beetje, een beginseltje, een principetje. Klein beginseltje. Krijg je in dit leven. Dus verwacht alsjeblieft niet te veel christelijkheid van een ander. En ook niet van jezelf. We zijn gewone zondige mensen hoor, tot je laatste snik. Alle christelijkheid hebben we alleen van Christus te verwachten. Maar dat is toch wel een machtig wonder dat je al iets klein beetje ervan mag ontdekken zo af en toe. Maar een zondig mensenkind als u en ik hier in begin, klein beginsel, de juiste richting en schikking van mijn leven mag gaan vinden. Door pure onverdiende genade alleen. Ik word er klein onder hoor. En ik val niet zo over anderen met al hun fouten en gebreken, want ik ben niks beter. En ik buig in eerbied en vrezen en beven mijn hoofd en ik stamel en ik stotter uw naam. Worden geheiligd, och, of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Want u is het koninkrijk. Het eindigt weer bij hem, begint bij hem, het is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. U de kracht, u de heerlijkheid. En daarin mag ik meedoen. Halleluja, in der eeuwigheid, lof zij u Christus. Geloof het evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.